U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Zuiderlicht, waar ik inmiddels zo'n kleine 3 jaar mee bezig ben om elke week een kleine reflectie te geven op datgene wat er gebeurt in onze kerk. En dat is soms op wereldniveau en soms wat kleinschaliger in de eigen pastorale praktijk. En vandaag wil ik inderdaad daar wat over gaan spreken. Een ervaring die ik heb gehad hier in de parochie in Druten, waar ik sinds een kleine 2 jaar pastoor ben. En ik wil daarover gaan spreken, maar ik wil eerst even een opmerking vooraf maken. U hebt ongetwijfeld meegekregen dat er een nieuw document uit Rome is gekomen, genaamd Dignitas Infinita, de oneindige waardigheid. Dat gaat over de oneindige waardigheid van de mens. Een document waar ik aan begonnen ben het te lezen. Ik heb het al een vluchtig een keer doorgelezen en ik probeer het wat nauwkeuriger nu ook nog te lezen. En ik zeg daar bewust vandaag nog niet al te veel over. Want ik denk dat het goed is om reflecties af en toe ook even te laten rijpen. Ik kom er binnenkort overigens wel op terug. En waarom zeg ik dat? Omdat ik op het moment dat je internet opent of YouTube opent, je vaak helemaal wordt doodgegooid tegenwoordig met commentaren op alles wat er gebeurt in onze kerk. En vaak ook door onkundige mensen die daar verder niet voor gestudeerd hebben, die daar geen kenner in zijn, maar die toch hun mening dan uitgebreid ventileren op internet. En ik denk dat dat een gevaar is, niet alleen voor onze kerk, maar voor heel de wereld, dat we te makkelijk antwoord geven, reflectie geven op datgene wat er gebeurt, zonder dat we er echt grondig over na hebben gedacht of eerst ook voor hebben gebeden. En daarom kom ik binnenkort zeker terug op dit document, Dignitas Infinita. Er is veel over te zeggen. Dat gaan we ook doen, maar nu nog niet. Ik wil het eerst wat verder laten rijpen en dan hoop ik er volgende week op terug te komen. Nou, dat gezegd zijnde, vandaag iets uit mijn eigen persoonlijke ervaring als pastoor hier in de parochie. Afgelopen dinsdag hadden we weer de ouderavond voor de ouders van de communicanten, de eerste communicanten. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben bijna 8 jaar priester en al die keren dat ik een ouderavond heb gehad, zie ik er altijd toch een klein beetje tegenop. En ik zal zo meteen gaan uitleggen waarom. Maar voordat we daarover gaan spreken, wil ik beginnen zoals gebruikelijk ook vandaag met gebed. Dus we zullen eerst ons hart stilmaken om ons hart volledig te kunnen richten op God. En dan gaan we daarna wat praten over de ouderavond die ik deze week heb gehad. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer, ik geef mij geheel aan U over. Ik vertrouw op U. Gij zijt wijzer dan ik. Gij hebt mij meer lief dan ik mijzelf. Vervul daarom Uw plan met mij, wat dit ook mag zijn. Werk in mij en door mij. Ik ben geboren om U te dienen, om U toe te behoren, om Uw werktuig te zijn. Laat mij Uw blind instrument zijn. Ik wil niet zien, ik wil niet weten. Ik verlang niets anders dan dat Gij mij gebruikt. Amen. Broeders en zusters, een kort gebedje uit het katholieke gebedenboek op pagina 1225, een gebed van overgave. Mooi om dat af en toe te bidden. Niet mijn wil, maar zijn wil geschieden, dat we een instrument in zijn hand mogen zijn. En als ik een ouderavond heb in de parochie, bid ik vaak een soortgelijk gebed. Misschien niet met deze woorden, maar ik bid dan wel dat ik ook een instrument mag zijn voor God en dat er toch vruchten uit zo'n avond voortkomen. Maar ik zei net al voor het gebed dat ik er soms ook wel een beetje tegenop zie. En waarom is dat? Nou, ik ben heel graag priester, maar de confrontatie met de geseculariseerde wereld valt niet altijd mee. En laten we eerlijk zijn, als je de ouders van aanstaande communicanten over de vloer krijgt, dan krijg je vaak ook een groot deel van de geseculariseerde wereld over de vloer. Want Laten we eerlijk zijn, in deze tijd is het zo dat het merendeel van de ouders van de kinderen die hun eerste communie doen, dat die zelf ook nauwelijks nog kerkbetrokken zijn. Dus je komt vaak in gesprek met mensen die eigenlijk nooit in de kerk komen en die zelf ook al jaren geleden misschien wel de stap hebben gezet om de kerk nagenoeg te verlaten. En ik zeg dit niet als veroordeling, maar wel als het beschrijven van een realiteit waar we in zitten. En ik zeg het ook niet als klacht. Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg het vooral om aan te geven dat dat toch op heel veel plaatsen wel de toestand is van onze kerk. En natuurlijk, hè, positief gezien, is het natuurlijk prachtig dat deze ouders het nog belangrijk vinden dat hun kinderen de eerste heilige communie ontvangen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat ze er zelf niet echt heel veel werk van maken thuis vaak om ook dat te ondersteunen met hun eigen gebeden, met catechese thuis. Dus je moet vaak wel vertrekken van een soort nulpunt. Ze weten meestal nog wel iets van vroeger, maar veel kennis is ook weggezakt en het is ook niet gevoed de afgelopen jaren. Dus het uitgangspunt is vaak dat je mensen over de vloer krijgt die misschien wel van goede wil zijn, maar toch vrijwel geheel losleven van de kerk. En wat ik op zo'n avond meestal probeer te doen is in een uurtje tijd of in anderhalf uur tijd door te dringen tot de kern. Nou, wat is de kern van ons geloof? Zeker als je kinderen hebt die de eerste heilige communie gaan ontvangen. Natuurlijk de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het sacrament van het altaar. Het hart van ons geloof, of zoals het Tweede Vaticaans Concilie het noemt, bron en hoogtepunt van ons hele christelijke leven. En als er niet een bepaald besef is van de aanwezigheid van Jezus in dat sacrament, ja, dan wordt alles loszand. Dan heeft ook alle andere catechese eigenlijk geen zin meer. En wat ik sinds een paar jaar doe, is ik kijk dan samen met de ouders een film. Ik heb sinds een paar jaar de film van Catholicism van Bishop Barron getoond. En dan een heel specifieke deel dat gaat over de Eucharistie. We hebben die samen gekeken en de uitkomst was eigenlijk verrassend deze avond. En dat bedoel ik positief. We hebben samen de film gekeken en na de film werden er natuurlijk wat vragen gesteld. Er wordt dat nog even nagepraat. En soms moet je dan moeite doen om de discussie wat op gang te krijgen, maar deze avond ging dat eigenlijk haast als vanzelf. In de film zie je prachtige beelden van Bishop Barron die heel de wereld overreist om daar verschillende heilige plaatsen te bezoeken. En je ziet ook heel wat beelden van de heilige mis, van mensen die zich hebben verzameld voor de heilige mis, en ook van mensen die de heilige communie ontvangen. En omdat er op veel plaatsen in de wereld is gefilmd, zie je ook veel mensen die op de tong de communie ontvangen. We weten dat in Nederland dit natuurlijk op de meeste plaatsen in onbruik is geraakt, maar in heel wat landen in de wereld is dit gewoon nog de standaard. En er was één moeder afgelopen dinsdag die dat was opgevallen en die zei: waarom ontvangen al die mensen de communie op hun tong? Waarom steken ze hun tong uit? En dat was eigenlijk een prachtige aanleiding om over de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het sacrament te kunnen praten. En wat me ook opviel was dat de ouders toch een soort openheid hadden en misschien zelfs wel een soort gretigheid hadden om dit te kunnen begrijpen. En ik heb toen kunnen uitleggen dat het ontvangen van de communie op de hand, dat dat een gebruik is dat in Nederland is ontstaan. En dat op een gegeven moment dat vanuit Nederland is verspreid over andere landen. En dat Rome zich daar toen over uit moest spreken. En dat er destijds door de Bisschoppenconferentie van Nederland is goedgevonden dat de mensen ook op de hand de communie mogen ontvangen. Maar deze goedkeuring was eigenlijk een soort van noodgreep. Het was meer een soort gedogen, want de kerk is altijd blijven zeggen: de voorkeursmanier van communiceren blijft het ontvangen op de tong. En ik heb aan de ouders kunnen uitleggen waarom dat is. Ze kwamen zelf met de vraag. Dat maakt het natuurlijk extra mooi en extra interessant. En ik heb kunnen uitleggen dat dat is omdat we dan met meer eerbied natuurlijk met Jezus omgaan. Maar ook dat we de praktische kant ervan niet moeten vergeten, namelijk dat er dan minder groot de kans bestaat dat er kleine stukjes van de heilige hostie op de grond zullen vallen. En daarna heb ik heel mooi mogen uitleggen dat op het moment dat wij de communie op de tong ontvangen, we Jezus ook in plaats van naar hem te grijpen, ook echt ontvangen als voedsel. Dat wil zeggen dat we dus niet onze eigen hand uitsteken zoals Adam en Eva dat al in de paradijstuin deden om de appel te grijpen, hè, de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, de zondeval. Nee, we grijpen niet, we ontvangen. We nemen een ontvankelijke houding aan. Bij voorkeur knielen we zelfs om het voedsel van het eeuwige leven te ontvangen en niet te grijpen. En ik merkte dat de ouders eigenlijk wel heel ontvankelijk waren voor deze uitleg. En dat vond ik een heel positief teken. Dus ik heb daarover kunnen praten met de ouders en een van de moeders heeft me nog bedankt voor een open gesprek. Dus zij hebben het blijkbaar ook als zodanig ervaren. Dus dat was ontzettend mooi. En daarna gingen we door. We gingen nog wat verder napraten over de film. En een van de vaders van de communicanten die stelde toen de volgende vraag. Waarom is het niet meer verplicht dat de kinderen gaan biechten voordat ze de eerste heilige communie ontvangen? En toen heb ik proberen uit te leggen dat dat nooit is afgeschaft. Hè? Wat in Nederland vaak wel wordt gedacht op veel plaatsen. De biecht is iets uit het verleden. En ik heb gezegd dat we bij de laatste bijeenkomst dat ook zeker aanbieden aan de kinderen. Dat ze zullen gaan biechten. En op die manier hadden we eigenlijk de twee belangrijkste thema's die je kunt bespreken in de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Hadden we ineens in één avond besproken. En ik had het niet eens zelf hoeven aandragen. De vragen kwamen vanuit de ouders zelf. En dat vond ik toch wel heel hoopvol. Dus aan de ene kant het gesprek over de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de heilige hostie en het ontvangen van de Heer op de tong. En de tweede, het biechten voordat je überhaupt de heilige hostie mag ontvangen. En ik ben daar de afgelopen dagen nog wat over gaan denken. En toen moest ik denken aan een uitspraak van Paus Benedictus, die heel duidelijk zei dat voordat we kinderen gaan voorbereiden op de Eerste Heilige Communie, moeten we ze eerst voorbereiden op de biecht. Hij zei dat dat vooraf moet gaan aan elke voorbereiding op de communie. En hij legde ook uit waarom hij dat dacht, waarom hij dat vond. Hij zegt namelijk op het moment dat we niet eerst het besef krijgen dat we ons moeten verzoenen met God en dat we onze zondigheid moeten erkennen, dan zijn we helemaal niet in staat om God te ontvangen. Dus we moeten de stappen in de goede volgorde zetten. Eerst ook kinderen, want ook kinderen zijn natuurlijk met Adam en Eva gevallen en zijn pas opgestaan door hun doopsel. Dus ook kinderen hebben een geneigdheid tot zonde. En daar wordt in onze tijd vaak wel luchtig over gedaan, alsof kinderen niet veel meer zouden doen dan af en toe een snoepje pakken of zo. Maar laten we eerlijk zijn, het schoolplein is soms echt een strijdveld waar volop wordt gepest, waar kinderen soms echt kapot worden gemaakt. Dus zo heel veel onschuld leefde onder kinderen ook niet. En een heilige die heel goed in de gaten had dat de strijd van de duivel tegen de ziel al heel jong begint, is de heilige paus Pius de Tiende. En het is dan ook geen toeval dat uitgerekend hij de paus was die de leeftijd voor de kindercommunie heeft verlaagd. Tot zijn pontificaat, begin vorige eeuw, was het gebruik dat kinderen rond hun 12e jaar de eerste heilige communie ontvingen. Maar hij heeft die leeftijd vervroegd en hij zei namelijk, we moeten daar niet te lang mee wachten. Voor die tijd was de gedachte opgekomen dat kinderen eerst ten volle moeten beseffen wat nou eigenlijk die heilige mis is en wat het ontvangen van de communie betekent. Maar, zei paus Pius de Tiende, dat is niet nodig, we moeten een basisbegrip hebben, dat is al voldoende. En hij heeft toen de leeftijd naar voren gehaald. Hij heeft gezegd, op het moment dat een kind kan onderscheiden wat het verschil is tussen gewoon brood en eucharistisch brood, ofwel het lichaam van Jezus, al is daar maar een minimum van besef, dan is dat al voldoende om de Heer te mogen ontvangen. Dus, we noemen dat tegenwoordig de jaren des onderscheids, wanneer het kind een onderscheid kan maken tussen gewoon brood, ofwel een ongeconsecreerde hostie, of heilig brood, met andere woorden het lichaam van Jezus, het brood dat is veranderd in zijn lichaam. Op het moment dat hij een soort basisonderscheiding daarin kan maken, is het kind al rijp om de eerste heilige communie te ontvangen. En dat is een belangrijk besef, want we zien dat in onze tijd de duivel het vaak gemunt heeft op kinderen, al op hele jonge leeftijd. We hebben het de afgelopen maanden natuurlijk weer gezien met project Lentekriebels. Op hele jonge leeftijd is de duivel al bezig de kinderen verkeerde gedachten in hun hoofd te brengen. En op het moment dat gedachten eenmaal wortel gaan schieten, dan is het heel moeilijk om later een kind nog bij de waarheid te brengen. Want op het moment dat je als kind opgroeit en je krijgt verwarrende gedachten in je hoofd gezaaid of in je hart gezaaid, dan groeien die mee op en die kunnen je dan als het ware helemaal misvormen. En daarom zei paus Pius de Tiende terecht, we moeten kinderen al heel jong heiligheid leren. We moeten ze maken tot kleine apostelen van de Heer. En de heilige communie is in die zin ook een geneesmiddel dat ons beschermt tegen de aanvallen van de boze. Dus op het moment dat we op hele jonge leeftijd al die vereniging met Christus aangaan in het ontvangen van de heilige communie, dan zijn we ook beschermd tegen de aanvallen van de boze. En daarom is het wel heel mooi om te zien dat ook jonge ouders hierin weer meer geïnteresseerd raken. Je ziet het overigens ook bij jonge bekeerlingen, die willen de hele waarheid en die willen niet een hapje van de waarheid. En dat dit niet alleen maar een ontwikkeling is die we zo her en der sporadisch een keer tegenkomen, maar dat het echt een wereldwijde trend is, dat het geloof toch weer met meer openheid wordt benaderd, blijkt wel uit het feit dat bijvoorbeeld alleen al in Frankrijk de afgelopen paasnacht tijdens de paaswaken 12.000 of zelfs meer dan 12.000 volwassenen en jongeren zijn gedoopt. In één land 12.000. En vanuit Londen kwamen berichten dat de kathedraal zo vol zat in het paastriduum dat er mensen naar huis gestuurd moesten worden omdat het gewoon niet meer paste in het gebouw. Dus dat zijn toch wel hele hoopvolle tekenen. Zelfs ondanks alle verwarring die onze kerk in haar greep houdt, zien we toch ook heel veel nieuwe vruchten. Jongeren die gedoopt willen worden, jongeren die de volheid van de waarheid willen omarmen. En ook, nou ja, wat kleiner misschien, maar toch ook in de parochies, gesprekken met ouders over belangrijke thema's van onze kerk. En ook daar niet meteen afwijzing of karikatuurbeelden, maar openheid om te horen wat de kerk nou eigenlijk precies leert. Nou, ik vond het hoopvol, ik wilde dat even met u delen. En ik hoop u volgende week weer te ontmoeten hier bij Radio Maria.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.